een heel groot aspect van een goede relatie hebben is ook dat je allereerst weet wat jouw wonden zijn. Dus dat vraagt een stukje zelfkennis. En dan kan je niet verwachten dat het in één keer weg is. Dat is niet zomaar weg. Het gaat komen, maar communiceer het. De grootste angst is verbinding. Maar de grootste behoefte is verbinding. Communicatie is de eerste stap. In verbinding gaan en het samen doen is wel gewoon een hele grote. Maar als de ander jou maar niet gaat dragen. Hoe hard moet ik zijn?
Ja.
En wanneer moet ik zacht zijn? En als ik hard ben, dan ben ik in één keer weer te hard. Dus het is een hele rare dunne lijn waar ik naar op zoek ben als man zijnde. Ja. In relatie tot mijn vrienden, vrouwen, partner, et cetera.
Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Relatiesucces, de podcast. Mijn naam is Dirk Delissen. Ik help ambitieuze stellen en singles naar een gezonde, stabiele relatie. En voordat we de podcast starten, eerst nog even dit. Mocht je nu herhaaldelijk vastlopen in jouw liefdesleven, in liefdesrelaties, en je hebt eigenlijk wel behoefte aan een persoonlijk en deskundig advies voor jouw situatie, weet dat je na het beluisteren van deze podcast gratis een adviesgesprek met mij kan inplannen. In 30 minuten hebben we eigenlijk alle belemmeringen helder en een plan hoe die te beïnvloeden. Veel luister- en of kijkplezier met deze podcast. Dennis, ontzettend fijn dat je hier bent. Dankjewel dat je hier wil zijn. En Dennis van Miltenburg. Ja, ik kijk echt enorm uit naar deze podcast. Sowieso ook een aantal mannen in de podcast. En daar, dat is mooi. Dat is goed om over liefde en relaties te gaan praten.
Ja, top.
Ja. Ja. Hey Dennis, hoe zou je jezelf omschrijven als mens, als man, als wezen op deze planeet?
Goeie vraag. Als wezen. Zoekende. Gewoon constant in ontwikkeling zijn. En we gaan het ongetwijfeld zo meteen hebben over wel een stukje voorwaardelijke en onvoorwaardelijke liefde. En ik heb beide voor mezelf, maar ook een stukje voorwaardelijke liefde waarbij ik mezelf constant wil verbeteren en wil groeien. Dus nou, wat je zegt van wie ben je als man? Ja. Kan ik meteen met de deur in huis vallen? Dat is gewoon één groot vraagstuk. Wat houdt het tegenwoordig in om een man te zijn? En, dus dat is gewoon constant van wat vind ik interessant? Wat vind ik leuk? Hoe zacht ben ik? Hoe kwetsbaar ben ik? Maar ook heb ik een stukje hardheid in mezelf om bepaalde dingen te bereiken? Ja. Met betrekking tot discipline, bedrijven opzetten, sporten, martial arts. Maar ook weer die zachtheid. Kan ik mezelf weer die rust gunnen? En hoe kom ik over naar andere mensen?
Ja.
Dus het is een eindeloos proces. Maar ik vind het een heel erg leuk proces.
Ja.
Het heeft ook wel wat ups en downs gehad natuurlijk. Ja. Met confronterende momenten. Maar de zoektocht om te ontdekken wie jij bent en wie je dan bent als man. Ja. Of als wezen hier op aarde.
Ja.
Dat vind ik een heel erg leuk proces.
Ja.
En daarbij is een grote richting daarin is gewoon mijn pad of mijn missie of mijn taak. En dat is misschien iets meer masculine iets, maar misschien ook niet. Misschien is het ook, nou, het is ook sowieso een wezenlijk iets in die zin. Maar wat ben ik hier om neer te zetten? En daar ben ik al een paar jaar wel goed mee bezig.
Ja.
Althans, ja, ik heb een hele duidelijke richting. Wat ik hier ben, waarom ik hier ben en wat ik hier neer moet zetten.
Ja. Ja. Wil je dat nog delen specifiek? Ja, ik ben wel benieuwd. Zo, ja, nou ben ik wel benieuwd.
Ik ben bezig, maar hier laat ik erbij.
Ja.
Nee, mijn missie is eigenlijk om echt zoveel mogelijk mensen te begeleiden in het helingsproces, maar ook in het soort van het empowerment proces om nog meer in je kracht te komen te staan.
Ja.
En dat heb ik door twee bedrijven op te zetten. De ene is Holistic Movement, die bestaat al een tijdje. Dat is een bepaalde therapeutische bewegingsmethode die er eigenlijk voor zorgt dat jij zo efficiënt mogelijk naar de kern van jouw trauma of jouw pijn of jouw probleem gaat of jouw angsten.
Ja.
En het daar ook gaat oplossen. En dat is niet alleen maar door middel van praten of spreken, maar dat is ook echt een therapeutische bewegingsmethode. Want bepaalde emoties en spanningen in het lichaam die al jarenlang vastzitten, die moeten er gewoon uit.
Ja.
Dus ik heb bepaalde bewegingen ontwikkeld waarbij je het ook gewoon echt kan ontladen en dat het daarna ook echt uit je systeem is.
Ja.
Dus oude triggers van trauma's van vroeger, die komen niet meer naar boven. Relaties gaan beter, werk gaat beter, intuïtief voelen welke richting je op wil in het leven gaat beter. Vriendschappen, een stuk in de familie worden weer geheeld. Op het holistische aspect wordt dat dan zie je overal verandering. En dan de tweede bedrijf is Awaken the Warrior. En dat doe ik iets meer mannenwerk, maar ook een bepaalde trainingsmethodiek. Waar ik het vooraf al eventjes over had. Dus een bepaalde functionele manier van En ook een nieuwe manier van bewegen in de sportschool, waarbij je gewoon letterlijk meridianen activeert, waardoor jij ook mentaal en emotioneel verandert als persoon.
Ja.
En je lichaam wordt ook steeds gezonder.
Ja.
Ja.
Mooi man. En ik weet dat je dit al een hele tijd doet en ook echt duizenden mensen daarin hebt geholpen. En dat vind ik ook zo tof dat je dat we dit gesprek kunnen hebben. En wat het mooie is natuurlijk, en wat we beide doen, is dat we natuurlijk werken met mensen, zeg maar. Maar ja, ook heel veel te maken hebben met het thema liefde. En je raakte net al een aantal hele belangrijke thema's aan waar we natuurlijk sowieso over gaan hebben. Het stukje voorwaardelijk, onvoorwaardelijk, het stukje mannelijk, vrouwelijk. En dat is natuurlijk enorm tegenwoordig. Ja, zijn er heel veel mensen de zoekende in. Hè? Dus ik herkenbaar trouwens ook dat sowieso het mens zijn is volgens mij een zoektocht. Hè? En dat vind ik heel mooi hoe je dat uitlegt. Ja. Zo van dat is gewoon, als mens zijn we al zoekende, maar ook tegenwoordig natuurlijk, waarin heel veel ook gesproken wordt over feminien en masculien. En nou, iedereen weet waar ik het over heb, dus ik hoef het niet uit te leggen. Ja, daar worden mensen alleen maar nog meer zoekende in. En dat is iets positiefs, maar het is ook iets negatiefs. Dus we hebben natuurlijk ontzettend veel dingen om de diepte in te duiken. Ik ben nog wel even benieuwd, hè, natuurlijk de relatiesucces podcast. Zit je zelf in een liefdesrelatie?
Sinds kort, nu, net. Ja.
Heel wat mooi.
Ja, dat zeker, mooi. Ja. Het is allemaal nog heel erg nieuw. Ja. Wat ik wel kan zeggen, wat ik daarnet ook al even kort deelde met je, is dat ik ben in mijn methodiek, in mijn opleidingen ben ik ook bezig met de driehoeksdynamiek tussen slachtoffer, helper en dader.
Ja. De drama driehoek ook wel.
De drama driehoek, dat is het inderdaad de term. Zeker. Inderdaad. Ja. En ik ben heel vaak de helper geweest, maar die helper die komt ook gewoon vanuit een leegte, omdat je ooit slachtoffer bent geweest.
Ja.
We zijn natuurlijk allemaal tot een zeker niveau ook daders.
Ja.
En ik kan met enorme dankbaarheid zeggen dat ik wel een veilige opvoeding heb gehad. Dus ik heb echt liefdevolle ouders. Ze zijn nog steeds bij elkaar en ze hebben ons ook echt heel erg liefdevol opgevoed. Niemand is perfect, hè? Dus ik heb al gewoon mijn problemen meegenomen. Maar ik heb in het verleden wel in relaties gezeten waarbij de trauma's werden getriggerd en we in zo'n driehoek gingen zitten van helper, dader, slachtoffer.
Ja.
Nou, ik heb heel hard mijn eigen slachtofferschap moeten aankijken, maar ook uit het helperstuk moeten stappen.
Ja.
En nu, en ik kan nog niet, te veel over zeggen, maar ik heb zo heel sterk het gevoel dat ik nu in een verbinding zit, in een relatie zit, waarbij we niet in die dynamiek zitten.
Ja.
En dat we allebei vanuit een veilige opvoeding komen en dat de triggers er bijna niet zijn of gewoon niet zijn en alles kan uitgesproken worden en niks gaat naar een destructieve conversatie, maar elke conversatie is helend. Tot aan een punt dat je zit van, klopt dit? Weet je wel, is dit,
dat je bijna is angstig wordt van wanneer komt het gedoe?
Ja, dat heb ik ook in mijn werk. Dat heb je waarschijnlijk ook gezien. Dat mensen oprecht gewoon, cliënten er oprecht naar mij toe komen van, dat zij bijna gewoon ruzie gaan maken omdat ze niet gewend zijn dat het zo'n tijd oké gaat en dat het veilig is. Dat ze dan dus onrust gaan creëren.
Juist.
Dat gebeurt ook als je getraumatiseerd bent.
100%. En ik vind het trouwens, om daar nog even terug op te komen, want je zegt iets zo ontzettend belangrijks. Ik vraag vaak aan mijn gasten van, hey, wat het betekent voor jou een gezonde, stabiele liefdesrelatie? Maar eigenlijk heb je het antwoord al gegeven. En ik vind het prachtig dat je het voorbeeld geeft van die drama driehoek, want natuurlijk heel vaak in heel veel relaties gebeurt. En niet alleen liefdesrelaties, maar natuurlijk ook op werk en everywhere, zeg maar. Dus de redder, de aanklager en het slachtoffer. En wat ik ook heel interessant vind, en dat heb je misschien ook wel gemerkt, dat je in een ene relatie bijvoorbeeld veel meer in een redder kan zitten en het ander veel meer slachtoffer. En dat is fascinerend, want je zou kunnen zeggen van, je hebt al gedeeld van, mijn opvoeding was eigenlijk heel veilig, maar jij werkt en ik werk ook met heel veel mensen waar dat bijvoorbeeld niet zo was, maar ook heel veel mensen waar het wel veilig was. Hè?
Ja.
Maar het interessante is dus dat het niet altijd direct uit het verleden verklaarbaar is waarom je in die rol zit. En dat de persoon met wie je in een relatie zit, dat ook heel erg bepalend is in welke rol dat je stapt. En dat ook kan switchen zelfs in een relatie.
Precies, ja. Want iedereen wil zich een helper noemen en we zijn er voor anderen. Maar geloof me, je bent een behoorlijke slachtoffer. En
precies,
wat je nog minder graag wil horen is dat je ook echt wel een dader bent. Weet je wel, je hebt mensen pijn gedaan.
Ja.
Dat sowieso. En dat doe je misschien niet expres. Dat doe je zeer waarschijnlijk niet expres.
Precies.
Maar het gebeurt wel. Alleen maar omdat jij ook pijn hebt. En dat lekt, weet je wel. Je bloedt op anderen als jij een open wond hebt.
Ja.
Zo werkt dat gewoon.
Ja, en om daar meteen een vraag op door te stellen. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Dennis. Ik zeg altijd, het probleem is niet iemand anders raken of iemand anders dan wel onbewust gaan we even vanuit pijn doen. Maar het probleem is, als je niet geraakt mag worden, hè? Dus als het zo confronterend voor je is dat je geraakt wordt, of als de relatie zo ingericht wordt dat je elkaar niet mag raken, dat een probleem is, dan wordt het een probleem. Dus in mijn optiek, in een gezonde, stabiele liefdesrelatie, raak je elkaar, want dat is onvermijdelijk. Hè? Ik vind het ook mooi, bijvoorbeeld, we hadden gisteren even telefonisch contact en het was een hele drukke dag voor mij en het was even, niet dat er iets gebeurde, maar het is even een dingetje. En het mooie is, we bespreken naar elkaar uit, ik merk dat het dit mij bedoelt. Oh ja, bij mij ook dit. En in één keer is de lucht geklaard, omdat wij beiden natuurlijk volgens mij heel veel werk hebben gedaan, dat we ergens geraakt in kunnen worden, of dat er onduidelijkheid kan zijn, of dat er een ander verwachtingsbeeld kan zijn, of dat whatever. En dat we dat on the table brengen. Dus dat we daarover kunnen communiceren. En dat dat misschien iets met ons doet. Maar dat we dat zelf kunnen dragen. Om vervolgens weer tot elkaar te komen.
Nou, maar dat is volgens mij ook een van de grootste factoren. En dat is gewoon het level van zelfkennis hebben. Precies. En het kunnen benoemen. Dus volgens mij een heel groot aspect van een goede relatie hebben is ook dat je allereerst weet wat jouw wonden zijn. Ja. Dus dat vraagt een stukje zelfkennis. En dat dan ook meegeven aan de ander. Dus wat je ook vaak ziet is dat je verwacht van de ander dat het je dokter is en je healer. Maar je geeft helemaal niet aan wat voor ziekte je hebt. Ja. En wat voor wonden je hebt. Dus je verwacht van, fix mij. Maar ik ga niet vertellen wat mijn diagnose is. Ja. En dan moet die ander het maar zien te... Dus ik merk nu dat ik heel veel aan het converseren... of we zijn heel veel aan het converseren met... het kan zijn dat ik geraakt word hierin. Of het kan zijn mijn... voornaamste reactie is dat ik bijvoorbeeld dicht ga en weg wil, in plaats van dat ik... Hè? Ja. Dus dan ben je aan het benoemen van, het zou kunnen zijn dat ik hier en hier en hier om geraakt zou kunnen worden, want hier voel ik nog een onzekerheid en hier zit mijn pijn.
Ja.
Zo zou ik kunnen reageren. En dan vraagt de ander ook gewoon letterlijk van, hoe zou je dan het liefst benaderd willen worden op zo'n moment?
Ja.
Nou, als je dat met elkaar... Want je kan niet verwachten van jezelf dat je in één keer genezen bent van je wonden. Dat vraagt heel veel werk, geloof me. Daarom heb ik een hele methodiek ontwikkeld. Ja.
Ik ben er ook al 15 jaar.
Ja,
zit ik in het vak en ben ik ermee bezig om... Hè? Dat
precies.
Is gewoon zo.
Ja. En dan kan je niet verwachten dat het in één keer weg is. Dat is niet zomaar weg. Het gaat komen, maar communiceer het. Dus ik heb ook in mijn voorgaande relatie heb ik heel mooi het proces kunnen leren van het blijven communiceren. Dus mijn voornaamste wond was afwijzing, waardoor ik dicht ging. Ik ging uit verbinding.
Ja,
en dat voelt de andere
dus
natuurlijk.
Meer de vermijdende kant,
inderdaad. Ja. En wat trek je dan aan? De opposite natuurlijk. En
precies.
Die gaat dan. Nou, dat kent
meer de
iedereen natuurlijk.
Kant, zeg maar. Die gaat natuurlijk dichterbij precies. willen komen. Ja. En die vermijdende gaat verder weg. En dat.
Het pleasende. En dus ik ging dan dicht. En ik heb mezelf toen heel mooi in open communicatie de ruimte gegeven om mezelf wat opties te geven. Allereerst de eerste optie is gewoon dichtgaan en weggaan. Dat is geen optie, natuurlijk. Maar het kunnen benoemen van, ik merk dat ik dichtga. Ik werd geraakt en ik merk dat ik dichtga. Ik kies ervoor om open te gaan en open te blijven. Maar weet je wel, help me even een beetje ermee of hou er rekening mee.
Ja.
Of ik merk dat ik dichtga en ik doe het ook even. Geef me een uurtje of twee. En dat is dan gewoon puur blijven communiceren en dan gewoon respect hebben van oké, die gaat weer ergens doorheen. Kan ik je ergens in begeleiden? Niet helpen, maar begeleiden.
Precies.
Weet je wel? Dus je moet het zelf doen. Maar jouw pijn is mijn pijn, is natuurlijk ook wel een mooi aspect in een relatie.
Ja.
Maar hoe ga je dat doen?
Ja.
En wat heb je nodig van elkaar?
Echt prachtig wat je zegt. Je ziet een glimlach op mijn gezicht. Omdat je twee dingen zegt. Wat ik eigenlijk aan al mijn klanten vaak leer. En vooral stellen, zeg maar, zijn die twee dingen. Hè? Dus ik zeg altijd van 30% deal jezelf met dingen die geraakt worden, zeg maar. Want als we dat alleen maar bij de ander zoeken, dan word je zelf het slachtoffer. En dan moet de ander de redder worden. Zo van, maar jij laat me zo voelen. Dus los jij het maar op. Hè? Dat zeg je ook van, dat werkt niet. Ja. Maar als je het 100% bij jezelf zoekt, dan heb je ook de neiging, dan kan het wel zijn dat je dichtklapt of uit verbinding treedt. En dat werkt vaak ook niet. Dus ik zeg altijd een soort van 70-30, zeg maar.
Mooi. Ja, het is ook heel erg... misschien is dat dan weer iets meer man-eigen. Dat we dan ook echt even helemaal naar binnen gaan. En dat wij een probleem in onszelf zien. En dat we dan gewoon urenlang in onszelf kunnen zitten. Van wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Wat is er nou? Wat heb ik nou nodig? En dan weten we het ook niet meer. En dat is heel frustrerend voor de vrouw natuurlijk.
Ja.
En dan het open communiceren van... dan als de ander maar op de hoogte is. Ik ga even doorheen, doe het even in mezelf.
Precies.
Prima, maar dan is de ander op de hoogte. Want anders, diegene gaat dan ook in zijn of haar onzekerheid van... ligt het aan mij?
100% ja. Dit. Ik heb, dat was het tweede deel wat ik ook in jouw verhaal hoor. Zeg maar, wat ik vaak met klanten afspreek. Is bijvoorbeeld, een stijl met een man en een vrouw. En de man in ruzie, die heeft zoiets, laat me maar alleen. Ja. En de vrouw in de relatie, die heeft zoiets van, nee, maar ik wil het opgelost hebben. Mm. En wat er vaak bij dit stijl gebeurde, is dat die man dus eigenlijk vaak, laat me maar alleen. En de vrouw ging meer toenadering zoeken, waardoor de man alleen maar zei, hey, ik heb het al 3 keer gezegd, laat me nu alleen. Mm. Het is goed. Waardoor de vrouw dacht, nee, het is helemaal niet goed, want het wordt steeds slechter. Ja. Dus hij meer in vermijding, zij meer vastklampend en dan klapte het vaak. En ik heb gewoon letterlijk gezegd, kijk, het vraagt van beide iets. Want zij wil natuurlijk dat hij minder vermijdend wordt en hij wil natuurlijk dat zij minder claimend wordt. Ik zeg maar, is er ook niet een middenweg waarin je kan afspreken als dit gebeurt? Hè? En uiteindelijk kwamen we tot een mooie deal dat hij gewoon voor een uur gewoon kon. Hij moest het wel aangeven of hij moest niks, maar het was helpend als hij het aangaf van, nee, ik heb even mijn rust nodig. Maar had hij wel de afspraak dat hij binnen een uur even naar haar terugkwam om te zeggen van, hey schat, ik hou van je, het is oké. We hebben het er morgen over.
Right.
En dan kon hij toch wel even zijn space pakken. Waardoor zij ook wist, hij komt binnen een uur. Dat deed hij ook. Kreeg ze die kus, voelde ze ook weer van, het is oké. Het was nog niet helemaal oké. Maar dat was wel een middenweg voor beide. En het interessante is, doordat ze dit gingen doen, werd het steeds veiliger. En ging hij steeds minder vermijdend worden. En zij ging steeds minder claimend worden. Want dat is ook een prachtige studie in een boek. Hè? Volgens mij doen ze dan een soort van survivalbaan. En dan hebben ze een aantal stellen uitgekozen. En de een is bijvoorbeeld vermijdend en de ander is angstig. Mm-hmm. En die stellen waarbij een vermijdende partner en een angstige partner, die verliezen uiteindelijk ook op spannende parcours, waardoor de angstige partner een hand wil vastpakken van de meer vermijdende partner. En dat kost extra tijd. En dan hebben ze 1 stel en dan is de aanname dat dat stel zou winnen in tijd. En die wint uiteindelijk ook. En dat snap je? En dat, die hebben namelijk geleerd van, hoe kunnen we dan toch in verbinding blijven? Ja. En die man in dit geval helpt die vrouw bij de spannende dingen. En die komen uiteindelijk sneller over de finish, zeg maar.
Ja. Ja, dat is dan ook. Maar het interessante is uit verbinding gaan.
Ja.
En dat is dan het interessante. Je kan wel zeggen van, laat me maar heel even. Maar is dat echt wat je wil? En dat is dan de diepere vraag. En daarom, daarom wil ik ook wel een soort van, als je die tijd voor jezelf neemt, ga dan ook echt diep graven. Want anders blijft het zich constant voorkomen.
Precies.
Want de vraag is, in mijn methodiek werk ik met themawonden. Nou, je hebt dus kernwonden, die zoals trauma's en emotionele blokkades en fysieke klachten, et cetera. Maar die themawonden zijn, waaronder inderdaad afwijzing, verlating, maar nog zijn er 5 in totaal.
Ja.
En die afwijzing is dus de angst, nee, niet angstgehecht, vermijdende gehechten. Ja. Dat is dat thema wond. En de grootste angst is verbinding.
Ja.
Maar de grootste behoefte is verbinding.
Is verbinding.
En dat is zo'n fascinerende crux. Want ik wil eigenlijk helemaal weg van alles om mezelf. En dan in verbinding gaan met mezelf. Maar je gaat niet in verbinding met jezelf.
Precies.
Je hebt eigenlijk even een ander nodig. Maar dan is het ook de vraag, als je in verbinding gaat met de ander en je hangt aan de ander, dan is het ook weer niet helend. Dus het is wel een stuk complexiteit, maar communicatie is de eerste stap. In verbinding gaan en het samen doen is wel gewoon een hele grote. Maar als de ander jou maar niet gaat dragen, dat is natuurlijk ook een ding. Het dragen is een heel belangrijk stuk, maar ook echt in verbinding gaan.
Ja. Eens. Ja. En ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk in eerdere relaties, soms kon ik dat nog zo niet. Waarvan ik. En dat betekent niet dat ik daar dan maar niet in relaties had moeten gaan, zeg maar. Maar het was er nog zo niet.
Het is
niet.
Ook eng.
Ja, het is ook eng, het zeg is maar. Dus,
En dat is dan natuurlijk altijd de vraag van, in hoeverre sta je ook in verbinding met jezelf? Want ook dat is eng eigenlijk. Tegenwoordig zijn we alleen maar op ons mobieltjes en we hebben alleen maar afleiding. Juist. En we weten helemaal niet meer. Daarom zeg ik zelfreflectie. Weet je, leer jezelf kennen. Ben je oké op jezelf te zijn?
Dan
kan je jezelf vermaken. Dat is in verbinding staan met jezelf. En die zelfreflectie is ook, kan je in verbinding zijn met het donkerte dat in jou zit? Want ja, dat zit er. En dat neem je ook mee in de relatie. Of het komt onbewust naar boven. Of je kent jezelf al en je kan het aangeven van, hey, dit zijn mijn patronen.
Ja.
Hoe fijn is dat voor de ander niet in één keer dicht gaan of dat je implodeert of explodeert of dat we weten dat er is.
Ja.
En dat dan komt voor mij een stukje juist die onvoorwaardelijke en voorwaardelijke liefde naar boven. En dat is een beetje de masculine en de feminine versie van liefde voor mij. Mm-hmm. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt.
Ja, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
Nou, met betrekking tot dit is het soort van dat ik in ieder geval als man zijnde mezelf wel echt eventjes aankijk en mezelf forceer om naar die stukken te gaan.
En dat bedoel je, dat is jouw voorwaardelijke
liefde, zeg maar. Ja.
En in jouw optiek is dat masculin, zeg maar?
Ja, dus om die twee definities in ieder geval vanuit mijn standpunt, mijn waarheid uit te spreken.
Mega interessant.
Is het onvoorwaardelijke liefde is iets meer feminine, de yin-versie. En dat is,
het is altijd goed. Ik ben oké. Okay.
Ik hou van je, okay. No matter what. Ja, zeg maar. Precies. Wie alles van je, dus de donkerte en het licht en de liefde en de angst. Ik hou helemaal van je. Ja. Wat prachtig is. En de wereld kan dit iets meer gebruiken op dit moment. Ja. Maar dan de voorwaardelijke liefde is, ik hou van je, maar je bent nog niet helemaal waar je zou kunnen zijn. Weet je wel, er zit meer in jou. En ik wil wel dat je daar naartoe gaat. Of ik hou van je, maar wat je gisteren tegen mij zei, was eigenlijk helemaal niet fijn. Ja. Er zit een voorwaarde aan. Er zitten grenzen bij. Ja. En ik leer in mijn methodiek, leer ik mensen wel grenzen aangeven. Want genoeg mensen al helemaal met een angstige stijl, die hebben geen grenzen. Die zijn alleen maar bezig met de ander. Dan komt het allemaal vanuit een leegte. Dan word je ook niet blijer van. Dus onvoorwaardelijke liefde in de meest verkeerde zin. Dus het is niet zoals het is. Maar het is eigenlijk, als jij nu mij gaat uitschelden op deze podcast en je gaat mij kleineren, maakt niet uit, ik hou nog steeds even goed van je. Ja. Maar voorwaardelijke liefde betekent ook niet, ik hou niet meer van je als je dat doet. Nee. Het is een soort van, ik hou van je, maar dit is niet oké. Okay. Ja. Dus er zit een voorwaarde aan, er zitten een paar kaders in. En mensen hebben soms heel erg moeite met kaders, terwijl stoplichten zijn kaders.
Ja.
Hekken om iets gevaarlijks heen zijn kaders. Ja. Weet je wel? Maar het zijn richtlijnen die wel echt voor je eigen bescherming zijn. Ja. Je bent misschien niet helemaal zo vrij, maar het is wel misschien voor je eigen bestwil.
Ja. Ik sta altijd in de gym met een handdoek die ik ooit van iemand heb gekregen. En daar staat op, kaders geven vrijheid. En ik ben het daar zo ontzettend mee eens.
Staat op je handdoek.
Ja, dus daar kijk ik dan ooit naar. Want misschien interessant om daar op door te gaan. Maar ik wil daar nog heel even terug wat je net zei. Super interessant. Maar even een zijweg, dat kaders geven vrijheid. Kijk, ik ben opgegroeid in een gezin met een zieke vader, zeg maar. Mm. Dus een afwezige vader. Dat is niet zijn schuld, maar hij was er vaak niet. Ja. Met een moeder. Dus het masculine, zeg maar. Ik was een tijd geleden was ik met mijn partner op reis. En toen gingen we van dingen afspringen in water van die rotsen. Zo helemaal cool. En daar was een Fins stel bij. Met een vader en een moeder en een paar kinderen. Mm. Twee zoons en een dochter. En toen voelde ik voor de eerste keer diep van binnen, wow, maar dit is een masculine vader. Eerst voelde ik extreem veel weerstand en verbazing hoe hij met zijn zoons omging. En daarna dacht ik, hey, maar wow, ja, dit is een masculine vader. Hè. Dus dat masculine, het is altijd wat minder, noem het even heel kort door de bocht, ontwikkeld geweest in mij. Mm. Dus ik heb altijd heel erg, vandaar misschien ook mijn vak. En ik ben natuurlijk ook yoga en meditatiedocent. Al 15 jaar werk ik natuurlijk binnen met mensen, zeg maar. Hè. En daarom heb ik een aantal jaren, inmiddels al heel wat jaren, maar heb ik besloten van, hey, ik ga wat minder yoga doen. Ik ga wat meer krachttraining doen. Om dat masculine deel van mij ook aan te gaan kijken en te gaan bouwen. En dat helpt mij enorm. En vandaar ook die handdoek, kaders geven vrijheid. Want als ik dan sta met die stangen op mijn nek, zeg maar, met die zware gewichten, wat soms echt heftig voelt, dan kijk ik naar die handdoek. Dan denk ik, ja, maar hiervoor doe ik het, zeg maar. Mm. Zo kijk ik ook naar liefdesrelaties.
Een andere vorm hoe je ernaar kan kijken is, vrijheid heeft consequenties. Zo zie ik dat
sowieso
ook. Het heeft gewoon gevolgen.
Sowieso.
Maar dit brengt eigenlijk ook gewoon naar dat stukje masculiniteit. Wat houdt het dan in?
Ja.
En wat betekent dat nou eigenlijk? Want je kent ongetwijfeld het gezegde van hard times create strong men. Strong men create peaceful times. Peaceful times create soft men. En soft men create hard times.
Zeker weten.
Het is aan de luisteraar om het een beetje te bekijken waar in wat voor tijden we nu zitten.
Ja.
Maar hiervoor zijn er generaties van mannen geweest die of juist heel hard waren of juist heel erg zacht.
Ja.
Ik zelf ben in een liefdevolle gezin opgevoed, maar ook met een stukje zachtheid, waardoor ik de hardheid in mezelf, en daar had ik dus daarnet ook een beetje over, moest ik zelf ontdekken.
Ja.
Dus ik was ook, ik was niet per se van yoga en zo, maar een soort van, juist, ik was supergevoelig en superlief en altijd meegaand. En ik heb die hardheid zelf moeten ontdekken.
Ja.
En die heb ik iets minder van mijn vader meegekregen. Er zat wel echt een soort van masculine rand in hem. Mm-hmm. Maar niet wat ik zocht, eigenlijk. En achteraf, en dat heb jij waarschijnlijk dan ook, ik ben heel dankbaar dat ik ben dat mijn kern dan zacht is en dat ik mijn hardheid mocht ontwikkelen. Want als jij een harde man bent en je moet naar je zachtheid toe gaan, dat is een heel veel grotere stap.
100% mee eens. Ja. 100% mee eens. En je komt daardoor, nou, je komt beide in problemen met liefde en relaties. Als ik kijk naar bijna al mijn klanten stellen, je ziet vaak, het is gewoon of de man is veel meer in de hoek van nice guy, zeg maar, waar ik zelf natuurlijk mezelf ook heb gevonden.
Ja, en dan
moeten
vrouwen in de leiding gaan staan.
Precies. Of andersom, zeg maar, de man is meer in de dominante. En dat is altijd interessant. Hè? Kijk, je doet heel simpel, je doet drie dingen, zeg maar, als het spannend wordt. Die niet helpend zijn. Dat is of vermijden, of aanpassen, of overcompenseren. Dus eigenlijk de tegenaanval of manipuleren, controle, zeg maar. Ja. En alle drie helpt je niet verder in liefdesrelaties.
Nee, en daarom zei ik helemaal in het begin van, ik ben zoekende om die balans te vinden. Ja. Er was ook op internet op een gegeven moment een grapje van, zijn x-aantal dingen wat vrouwen vreselijk vinden als mannen dat doen. En dat is niet praten, te veel praten, geen emoties tonen, te veel emoties tonen. En het eindigde met ademen. Maar dat is een soort van, hoe hard moet ik zijn? Ja. En wanneer moet ik zacht zijn? En als ik hard ben, dan ben ik in één keer weer te hard. Ja. En ben ik dan hard met in verbinding of uit verbinding? Dus het is een hele rare dunne lijn die waar ik naar op zoek ben als man zijnde in relatie tot mijn vrienden, vrouwen, partner, et cetera. En dat is echt een zoektocht voor mij. Ja. Dus ik heb niet per se perfecte voorbeelden om me heen gezien van masculine mannen die niet te hard waren of te zacht. Het is een hele rare balans die we met z'n allen moeten vinden. Ja.
En er is volgens mij niet één antwoord. Want
maar er is wel een richting.
Er is richting, maar er is bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld vanuit het kader waar ik vaak kijk, er is niet één relatie. Hè? Dus...
Oh nee. Maar een soort van, daarom balans. Ik bedoel, in mijn methodiek ben ik constant mijn studenten aan het meegeven dat ze de balans van de cliënt moeten gaan vinden. Ja. Dus dat gaat om een energieniveau van iemand. Sommige mensen hebben aanzienlijk veel meer energie dan ik. En die raken dan bijna in een burn-out. Maar die moeten niet even rustig aandoen als ik.
Precies.
En sommige, dus we moeten zoeken naar de balans in die persoon.
Voor hem of haar.
Precies.
Zeg maar.
En dat is ook in een relatie. Het is voor iedereen anders. Dus jij moet je eigen balans vinden in je masculine en femininiteit of hard en zacht.
Precies.
Maar er is op ergens wel een soort van, in deze tijd is een bepaalde richting wat beter werkt dan wat anders.
Daar ben ik het mee eens. Ja. Daar ben ik het mee eens. Ja. En ik denk ook dat een reden is waarom relaties bijvoorbeeld ook zo misgaan in deze tijd. Omdat heel veel mensen zoekende zijn. En omdat we eigenlijk uit een good times komen ook. En in een good times hebben we eigenlijk minder verbinding nodig. Ik ben hier de laatste tijd heel erg mee bezig. Waarom lopen dingen zoals ze lopen in de maatschappij, in Nederland, in de wereld. En dan denk ik, we komen uit een good times. Dus we hebben eigenlijk minder verbinding nodig. Want we zijn veiliger, zeg maar. Dus we zijn veiliger, dus we hebben minder verbinding nodig. Daardoor raken we uit verbinding en raken we verdwaald, waardoor we ook mede daardoor in hard times komen, zeg maar. Waardoor
persoonlijke ontwikkeling is een privilege.
Ja.
Dat is niet normaal.
Nou ja, Maslow, dat begint gewoon bij veiligheid, bij basis. Kijk, als hier de bommen vallen, dan...
We gaan weer terug naar de basis. Maar dan hebben we al een niveau van ontwikkeling ondergaan. Eens. Als jij, en er zijn ook mensen geweest die bepaalde Afrikaanse en Aziatische stammen ondervragen. Wat is het allerbelangrijkste in het leven? Ja, goed vlees en water. Weet je wel? Dat staat voor hun bovenaan. Dus niet eens iets van God. Dat staat bovenaan. Ja. En als je dan gaat nadenken van, oké, het is zo'n privilege om na te denken en naar binnen te gaan en om onze wonden op te lossen en dergelijke. Ja. Dat is eigenlijk bizar, geweldig. Klopt. En dat we dat in deze tijd, dus in deze zachte tijd kunnen doen. Klopt. Hopelijk heeft dat heel veel baat bij de toekomst. Ja. Maar er wordt ook wel gezegd, en daarom soort van, ik ben mijn masculiniteit en mijn hardheid aan het trainen. Ik heb laatst ook ben bepaalde militaire trainingen ondergaan om gewoon even te kijken van, hoe reageer ik in stressvolle situaties? Ja. Ja. En daar wordt ook gezegd, sweat during peaceful times so that you don't bleed in war times.
Ja.
Ja. Ja, dus nu is misschien een veilige tijd, maar betekent niet dat we op onze reet moeten gaan zitten. Nee. Nu is het tijd om naar binnen te gaan, maar ook soort van de buitenkant even sterk te maken.
Ja. Hey, ik vind het prachtig. En ook als ik het kijk dan, want dat vind ik altijd mooi. En ik weet dat heel veel luisteraars dat heel erg interessant ook vinden. in die liefdesrelatie bijvoorbeeld, daar gebeurt eigenlijk hetzelfde. Dus als jij alleen maar... Ik zeg altijd, een relatie is deels is dat liefde. En echt pure liefde en iets wat je ook niet kan vangen. En aan de andere kant heeft het ook te maken, dat klinkt een beetje raar, met een soort van potje koehandel. Ik heb een prachtig boek gelezen, ook over macht in relaties. Kijk, als alles liefde is, zeg maar, dan verlies je vaak in relaties. En wat bedoel ik daarmee? Dan gaan relaties uit of dan word je teleurgesteld. Dus er is ook een bepaalde... En macht klinkt natuurlijk heel raar voor mensen. Hè? Dat zijn ze niet gewend. Liefde en macht, relatie en macht, dan denk je meteen aan hele nare dingen. Maar dat is natuurlijk niet. Maar het zit hem in de kleine dingetjes, zeg maar. En als je daar meer bewust van bent. En wat ik heel mooi vind aan jouw verhaal, het gaat dus ook om, snap je wat er gebeurt? En snap je wat ik dus eigenlijk nodig heb in deze situatie of in deze wereld? Of zie je wat er gebeurt, zeg maar? En ik zou dat willen samenvatten. En dat is ook eigenlijk wat ik de laatste 10 minuten jou horen zeggen. Ze van, ken jezelf, ken de ander, snap relaties, zie wat er gebeurt. En dan kun je een fijn leven hebben of een gezonde relatie hebben. Of dan kun je op een zo toekomstbestendige manier in het leven staan. Ja, zeg maar.
Ja. Ik denk dat het heel erg belangrijk is ook. Van puur van iemand houden is niet altijd genoeg.
Nee,
dus als je zegt,
niet.
Ken jezelf en ken de ander.
Ja.
Het is goed om jezelf te kennen. En hoe meer ik mezelf ken, hoe meer ik me kan inleven in de ander.
Ja.
Maar werd ook wel eens gezegd van liefde is ook echt niet alleen maar van de ander houden, maar de ander te willen en kunnen begrijpen van hoe zit jouw wereld in elkaar.
Precies.
En mannen vinden dat soms heel erg moeilijk om in te leven in een ander, want die zitten in hun eigen wereld. Ja, zo is het toch. Nee, er is veel meer dan dat.
Ja.
En hoe zit jij in elkaar en wat vind jij fijn en wat vind jij niet fijn? Dus ik heb genoeg discussies en conversaties gehad waarbij je eigenlijk echt alles eraan doet om je best te doen dat de ander jou begrijpt. Want ik wil dit zeggen en ik wil graag mijn waarheid uitspreken. En ik voel me niet gehoord en ik voel me niet gezien.
Juist.
Maar hoe vaak ben ik eigenlijk stil gaan zitten van, oké, ik wil jou even helemaal horen. Dus er is een trigger en er is een probleem. Ik wil even helemaal begrijpen hoe jij hierin kijkt. Ik weet hoe ik erin sta en ik ga het zo meteen ook delen.
Ja.
Maar eerst wil ik soort van, voordat ik mijn mening in één keer eruit gooi, dan wil ik eerst weten, hoe kijk jij hiernaar? Want dan kan ik desnoods mijn mening aanpassen als ik jou begrijp.
Mm-hmm.
En dan niet dat pleasen en omheen buigen of compromis sluiten, maar meer van, jij kent ongetwijfeld Jordan Peterson, die heeft ooit ook gewoon heel mooi gesproken in die zin van, wij zijn ergens in ons ego zijn we er wel tegenwoordig gewoon gebouwd van, ik wil alles eraan doen om deze discussie te winnen.
Ja.
Weet je wel? Maar als ik win in deze discussie, dan is het eigenlijk een soort van bevestiging. Ik heb wat ik de huidige kennis die ik heb is voldoende. Sterker nog, dat hoeft niet eens zo te zijn, want de andere gaat misschien ook gewoon mee in mijn waarheid, terwijl omdat zij denken van laat maar zitten.
Ja.
Maar wat als ik niet gelijk heb? Dan betekent het eigenlijk dat ik mijn waarheid kan verbeteren. Dan kan ik iets nieuws leren over het leven en over de wereld.
Ja.
Dus wat als ik een beetje open ga staan van hoe jij in het leven kijkt?
Precies.
Als je in het leven staat, kan ik dan even groeien? Kan ik dan meebuigen? Want ik wil ook van jou leren en ik wil jou begrijpen.
Ja.
Want alleen maar houden van is niet voldoende.
100%. En daarin ook wat ik net ook zei. En daarin zijn volgens mij heel veel smaken mogelijk. Hè? Dus wat je net ook zei, van er is een helpende richting en er zijn heel veel smaken mogelijk. Ik geef vaak het voorbeeld van mijn eigen relatie bijvoorbeeld. Mijn partner heeft een sterk masculien deel, zeg maar. En zit als ze bijvoorbeeld, zij heeft een hele succesvolle baan en daar heeft ze dat ook heel erg in nodig. En thuis is er een andere balans, zeg maar. En soms niet. En dan snappen we dat. En dan, en dat is een beetje de nuance, zeg maar. Die hoor ik jou ook zeggen, zeg maar. Maar buiten dit gesprek hoor ik hem vaak niet en mis ik hem wel, zeg maar. De nuance dat als je bijvoorbeeld als man alleen maar op die manier in een relatie moet staan. En als vrouw alleen maar op die manier. Ik heb net ook hier wat opgenomen in deze studio over, het gaat over een bepaalde reel, zeg maar. En dan zie je de vrouw, hè, alleen maar van you're my queen en helemaal die queen energie. En dan zie je die man en dat is alleen maar masculin. En dan denk ik, ja, maar zo, het geeft richting. En er zit een grote kern van waarheid in. En er zijn belangrijke nuances, zeg maar. En dat zie ik ook wel. Het verschil tussen wat ik hoor online en wat ik afgelopen 15 jaar zie in de praktijk. Dus, het klinkt allemaal geweldig, zeg maar. En die relaties die op papier allemaal geweldig zijn. Ja. En het zijn juist die mensen, ik noem ze vaak artiesten, zeg maar, die het geweldig kunnen vertellen. Maar het zijn de artiesten die niet de gezonde relaties hebben. En het zijn de artiesten die, ja, die op papier en in emotie het allemaal snappen, maar in de praktijk het vaak niet lukt. Ja. En daarom zijn ze artiest geworden. Want het is een beetje zwart-wit wat ik nu zeg. Hè? Maar dat vind ik wel altijd belangrijk om te benoemen. Ook omdat ik weet dat heel veel stellen, maar ook singles bij mij komen, die heel confused zijn geraakt door alles wat er tegenwoordig gezegd wordt.
Misschien... Wat zijn voor jou de uit al die jaren dit werk doen, wat zijn de 3 voornaamste componenten waarbij jij kan zeggen van, als je hier naar kijkt of als je hier rekening mee houdt, dan blijft het echt een goede, solide relatie.
Dan blijft het een solide relatie. Ja, eigenlijk heb ik ze net ook wel genoemd. Dus het allerbelangrijkste, en dat hoor ik ook in heel jouw verhaal, zeg maar. Dus daar ben ik het 100%. Ik kan niet meer ergens mee eens zijn dat je jezelf... Ik sla het plat, ik maak het klein, maar ken jezelf. Dus snap wat er gebeurt bij jezelf. En dat is ook, dat heb ik heel erg ook in mijn yoga- en meditatieopleidingen geleerd, zeg maar, dat je met een afstand naar jezelf kan kijken. Ja. Ik zeg altijd als een soort van helikopter. Wat gebeurt er? En dat betekent niet dat je heel de dag allemaal therapeutisch bij jezelf moet gaan nagaan wat er gebeurt. Maar je moet niks. Maar het is wel helpend voor je in een relatie. Of als je een relatie wil hebben, dat je wil zien wat gebeurt er. En soms ook waar komt het vandaan en waarom blijft het zich terugkeren. En hoe los ik het op, zeg maar, bij mezelf. Hè? En dan kun je, soms moet je diep gaan. Soms is het prima om aan de oppervlakte te blijven, zeg maar. Hè? Net wat helpend en nodig is. Vervolgens ken de ander. En daar bedoel ik dus ook mee, en dat hoor ik ook heel mooi in jouw verhaal, dat je daar ook weer opnieuw in een helikopter kan snappen. Want jij kan jouw waarheid hebben. De ander kan zijn of haar waarheid hebben. Maar als je die snapt, dan doet dat dus ook weer iets met hoe jij ernaar kijkt. En ik vond het echt een hele mooie opmerking die jij net maakte, waarin jij zei van, hey, ik wil mijn mening wel geven. Maar als ik jouw mening weet, dat betekent niet dat ik me dan ga aanpassen aan jouw mening, maar dat ik vanuit jouw kader het snap en dat dus ook iets doet hoe ik naar jou toe reageer, zeg maar. Ja. Een heel simpel voorbeeld. Als jij, noem maar wat, de vaatwasser niet hebt uitgeruimd, zeg maar. Wat vaak een oorzaak is waar alle ruzies door ontstaan, waar het uiteindelijk niet om draait. Hè? Er draait om iets anders, niet gehoord of gezien worden, whatever. Maar als je dat dus snapt, als je dus snapt van waarom iemand daar boos op is geworden, dan kun je daar ook op een andere manier reageren. Hè? Dus ken jezelf, ken de ander, maar ook snap relaties. En daar had ik het net ook al wel wat over. En hebben we het ook in dit gesprek over. Zo van, hey, er is iets liefde, maar er is ook een bepaalde belangen zijn er. En een bepaalde praktischheid, wat ook mee gaat spelen in relaties. En dat je daar bewust van bent en hoe je daar goed mee om kan gaan. En ik denk dat drie componenten in ieder geval heel erg belangrijk zijn om een gezonde, stabiele liefdesrelatie te hebben.
Mooi.
En ik ben wel benieuwd, hoe zie jij dat?
Hetzelfde.
Ja? Einde podcast.
ja. Nou, ik had nog een gedachtegang over ken jezelf en ken de ander. Waar ik dan nog mee aan het spelen ben, soort van, is als jij een volledig andere waarheid hebt dan ik. Ja. Dus ik wil jou heel erg goed begrijpen. En als ik jou eenmaal begrijp, dan is het eigenlijk de vraag uiteindelijk, ik begrijp jouw perspectief en ik begrijp mijn perspectief. Kan dat wel samen? En dat is natuurlijk ook zo'n confronterende conversatie die je dan uiteindelijk moet hebben. Van, ik heb uiteindelijk een keer echt een goed confronterend gesprek moeten hebben van de liefde. Er was zoveel liefde in een relatie, maar uiteindelijk waren we gewoon niet compatible. En dat is dan nog echt zo'n ding van, hè, klopt het in die basis van, willen jullie wel een beetje dezelfde kant op? Ik heb het heel vaak in mijn eigen missie, in een eigen pad, soort van een richting. Ik zei er net ook over balans, soort van, er zijn heel verschillende smaakjes. Ja. Ja, maar je hebt wel een bepaalde richting wat oogt tot een iets betere relatie dan de andere. Ja. Dus kijken jullie wel allebei dezelfde richting op. Ja. En uiteindelijk heb ik uiteindelijk in het verleden een keuze moeten maken. Hebben we een gezamenlijke keuze moeten maken, omdat die richting gewoon niet dezelfde kant op keek. Ja. Dat is dan ook zo'n ding van, hoe kom je erachter eigenlijk? Of je wel een beetje dezelfde richting op kijkt. Ja. Dus binnenin die richting is er heel veel mogelijkheid om een beetje te buigen en een beetje te draaien. En je weet maar nooit hoe de toekomst eruit ziet. Ja. Maar je moet wel een beetje dezelfde kant op kunnen kijken.
Amen to that. En ook herkenbaar wat je net ook deelt vanuit jezelf. Ik heb precies dezelfde ervaring gehad. Ik zei altijd met mijn eerste partner, wij zaten samen op een snelweg. En af en toe namen we wat zijwegen, maar we kwamen altijd op die snelweg uit. Dat betekent niet dat we een open relatie hadden of zo. Hè? Maar, hè, dus we vonden altijd. En in één keer merkten we dat de toekomst, dus we stonden op een kruispunt, letterlijk ook. We zijn toen naar zo'n relatieweekend ook gegaan. Dat is echt al heel lang geleden, hoor. Ik was in 20 of zo. Ik denk bijna 15 jaar geleden. En toen stonden we op dat kruispunt. kruispunt. Maar toen merkten we dat we ook echt een andere keuze wouden maken. Zij wou meer richting trouwen en kinderen. En ik wou meer richting, nee, ik, daar ben ik helemaal niet. En ik voel ook aan alles en ik weet. En het is niet even wat vermijdends in mij, wat er ook ooit zat. Hè? Maar ik wist gewoon, dit is niet mijn pad, zeg maar. Mm. En ik kan er heel veel over vertellen, maar niet nu. Hè? Maar dit, en toen hadden we ook heel bewust van, ja, maar volgens mij, we hebben zoveel liefde, maar ons pad matcht niet. En 15 jaar later is, nou, ze is niet getrouwd, maar ja, ze heeft een kind en ze heeft een hele fijne relatie. Mm. Zij is dat pad gaan bewandelen. En ik ben letterlijk het pad gaan bewandelen wat ik toen ook voor me zag, ja, zeg maar.
En je had die relatie ook nodig om te komen waar je bent.
100%. Ja. 100%. Ja. Ja. En dat is ook mooi. Natuurlijk was er ook verdriet en soms boosheid en zo. Zeker. Maar ik durf te zeggen, dan kan ik niet voor haar spreken, maar ik weet eigenlijk bijna zeker dat van beide, ik heb 3 serieuze relaties, nu mijn 3e serieuze relatie, ook langdurige relatie. De eerste 2, ik denk als mijn ex hier zou zitten, dat ze ook zou zeggen, we zijn ook eigenlijk in liefde uit elkaar gegaan, zeg maar. En natuurlijk is er ook gedoe en er zijn pijnen en dat is ook logisch. Ook dit mag je kunnen snappen. Hè, ik snapte ook hoe zij reageerde. Vond ik niet altijd fijn, maar ik snapte het wel. Dus, hè, dus ik denk dat ze dat kunnen beamen. En dat is wel mooi. Als het dan echt niet werkt, wat ook kan. Hè, en dat gaat niet zozeer om liefde, zeg maar. Ik zeg altijd, relaties gaan vaak niet uit om het ontbreken van liefde. Maar het gaat vaak of mensen kennen zichzelf of de ander of snappen relaties niet helemaal goed. Mm. Of ze hebben een heel ander toekomstplan, zeg maar. Ja. En dat gaat dan dat gaat dan schuren.
Ja, en dat laatste wat je nog deelde over, ik ben niet erg van de term ex, dus ik heb het meestal over oud-partners.
Ah ja, ja. Vind ik een mooie.
En ik heb bijna altijd, altijd wel echt mijn best gedaan om alles nog uit te kunnen spreken. En niet eens over partners, maar ook met vriendschappen die op een gegeven moment gewoon een beetje liefdevol weg appen. Of noem maar op. Zodat we nog altijd even, en ik heb ook altijd met vrienden waarbij het op een gegeven moment gewoon niet meer goed klikt, nog 1 keer bij elkaar komen van, hey, dankjewel voor dit. Wat bedoel je daarmee? Dit vond ik niet fijn. En sorry voor dat. En dat we nog even alles uitspreken. Ja. En dat heb ik ook met mijn exen gedaan en doe ik misschien nog steeds. En, hè, dus
ik laat je gaan in liefde, zeg maar.
Nog heel even terugreflecteren, want niet alles gaat perfect. Je bent gewoon niet perfect en je doet pijn. En als je dan nog eventjes qua zelfreflectie ziet van, oh, ik zie nu wat ik toen heb gedaan. Ja. Sorry daarvoor. Ja. Weet je wel? Want je krijgt zeer waarschijnlijk de mensen die jouw schade hebben aangedaan. Dan krijg je normaal gesproken niet van te horen van, sorry dat ik je pijn heb gedaan. Ja. Dat gebeurt gewoon bijna niet. Nee. Maar jij kan wel degene zijn die dat alsnog wel zegt, als je in hebt gezien wat je eigenlijk hebt gedaan. Ja. Of misschien wil je juist even delen van, goh, jij hebt toen dit gedaan of het is toen zo gelopen. Dat raakt mij nog steeds. Ja. En misschien krijg je daar nou uiteindelijk nog wel een fijn gesprek uit. Ja. Mits je op een goede manier die conversatie aan kan gaan. Een beetje geweldloze communicatie.
Ja, als je eigen pijn tot een bepaalde hoogte kan dragen. Precies, daar heeft het vaak mee te maken.
Niet gaan wijzen, maar wel gewoon dat het je heeft geraakt. Ja. Maar ik heb vooral gewoon echt even teruggezien van, hey, ik zie wat ik anders had kunnen doen. En ik zie nu pas echt wat jij bedoelde of dat ik jou niet zag. En ik zie het nu wel, sorry. En ironisch genoeg in die periode, of nou, in een paar jaar dat ik dat heb gedaan met, nou lijkt het alsof ik heel veel relaties heb gehad, maar dat valt mee. Ja. Maar zijn er ook anderen naar mij toe gegaan van, hey, ik heb zelfreflectie gedaan en ik wil hier nog sorry voor zeggen. Ja. Dus het kwam ook terug. Ja. En dat is gewoon, weet je wel, ik heb dat al lang een plek gegeven en alle liefde, maar het is toch gewoon, het rond nog iets meer af. Ja. En dat is al helemaal van, kijk, de onverwerkte dingen in voorgaande relaties, er bestaat gewoon echt een kans dat je het teruggeeft in de huidige relatie of in een nieuwe relatie. Juist. Dus beter dat je het daar ook gewoon gaat afronden, het gaat inzien, zodat je het niet nog een keer diezelfde zooi op tafel legt.
Ja, precies. Dit zat ook in mijn hoofd. En daar wil ik aan toevoegen. En ik weet dat je daar ook heel veel verstand van hebt. Het gaat ook in je systeem zitten, zeg maar. Ja. Niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk, hebben we het nog niet over gehad. Het gaat enorm in je lichamelijk systeem zitten. Ik vind het echt bizar wat ik met klanten, maar ook bij mezelf tegen ben gekomen, zeg maar, in mijn lichamelijk systeem. Dat is echt bizar.
En dat is wat ik dus doe in mijn werk. Dus gewoon echt het fysiek ontladen van oude spanning, oude zwaarte uit je verleden. Ja. Dus er hangt een zwaarte om de dingen mee die je mee hebt gemaakt uit het verleden. En Trouwens, even een spoiler, en dat weten veel mensen, maar sommigen ook niet. Alles, bijna alles wat je tegenkomt in je huidige relatie heeft ook met de relatie van je ouders met elkaar en met jou te maken. Dus ja. Een soort van, het gaat bijna systemen, altijd als therapeut, ga je terug van oké, ja. Hoe was je relatie met je vader en met je moeder? Maar daar ligt gewoon een bepaalde spanning en een zwaarte, omdat je als kind gewoon niet kan zelf reflecteren en verwerken. En al die trauma's die je daar hebt opgedaan, die zitten alsnog in jouw lichaam. Het is niet alleen mentaal, maar het zit in je lichaam.
Precies.
En ik heb dus gewoon gemerkt, alleen maar met een psycholoog gaan praten over je problemen geeft misschien wel iets meer structuur in je hoofd. Maar de emotionele angst en pijn en verbinding die je nog hebt aan die herinnering, die gaat niet zomaar weg. Nee. En het zit ook in het lichaam. Dus daarom zei ik, die methodiek die ik heb ontwikkeld, daar ontlaat je al je pijn uit je boosheid, uit je verdriet, uit je angsten. En daarna is het ook gewoon weg. Ja. En dan op een niet miraculeuze wijze, ik heb dat kan dat steengoed onderbouwen, maar je ziet gewoon dat alle relaties dan beter gaan. Ja. Werkrelaties gaan beter. Connectie met je ouders gaat uiteindelijk beter. Dus alles gaat als een rimpeleffect. Gaat dat beter als jij wel echt op fysiek en emotioneel je pijn ook gaat aankijken. Ja. Dus niet alleen maar zelf reflecteren. Dus in jezelf in je eentje van, oh ja, ik snap het nu. Er zit ook nog heel vaak een emotie vast. En er zit nog heel vaak spanning in je lichaam. Ook daar moet je naartoe.
Eens.
Hoeft niet. Het hoeft niet.
Nee,
maar
niks moet. Maar eens.
Het is wel handig als je daar naartoe gaat. Ja.
Helemaal mee eens. Ja. Ja. Wat hebben wij een mooi vak.
Ja, het is heel erg dankbaar werk. Ja. Ja. Als je de resultaten kan zien dat het leven helemaal verandert, dat is wel echt, daar doe je het voor. Ja. Maar goed, dan ben je zelf natuurlijk ook, jij bent natuurlijk ook gewoon ervaringsdeskundige of de archetype de Wounded Warrior. Je hebt genoeg zelf meegemaakt en daarom kan je anderen begeleiden. Ja. Het is niet alleen maar omdat je een paar boekjes hebt gelezen.
Nee, zeker niet. Zeker niet. En dat weet ik van jou ook. En dat, laat ik niet over mezelf spreken, maar dan over jou. Maar dat maakt je krachtig. Hè? Als je aan de ene kant gewoon, je ziet tegenwoordig, en dat zie je wel, je ziet of aan de ene kant mensen die alleen maar kunnen spreken vanuit eigen ervaring, wat supergoed is, waar niks mis mee is, allemaal zuiver vaak ook, niet altijd, maar meestal wel. Hè? Ja. Maar soms het ook wel ontbreekt aan een professioneel kader en een bepaalde, hè? En de andere kant is ook waar. Ik kom uit een wereld waar ik 15 jaar voor de Nederlandse GGZ heb gewerkt, waarin ik heel veel mensen ontmoet heb die het ontzettend snappen, maar ook een aantal mensen die het in mijn optiek niet snappen. Wat bedoel ik daarmee? Ja, boekjes en studies is allemaal leuk en aardig, maar als je het zelf ook niet hebt doorvoeld en doorleefd, zeg maar. Maar en als je die twee samenvoegt, en ik weet dat het voor jou geldt en voor mij ook, dan heb je goud in handen.
Ik ben juist door mijn eigen proces heen gegaan. En ik heb toen intuïtief beweging en oefeningen ontwikkeld en mede dankzij ayahuasca-ervaring ook. Ja. Is er iets ontstaan en daarna, en dat werkte, en daarom ben ik gaan onderbouwen waarom werkt het.
Precies. Hè?
En ook de opleidingen die ik geef en de trajecten die ik heb. Mijn studenten en cliënten gaan er zelf doorheen. Dus als jij andere mensen wilt gaan begeleiden, moet je zelf eerst naar je eigen schaduw tot een zeker niveau gaan. Ja. Want dan ben je dus een ervaringsdeskundige. Ja. En voor mij is dat ik ga met mijn methodiek heel snel, heel diep naar de schaduw waar mensen dus potentieel heel makkelijk gehertraumatiseerd kunnen raken. Ja. Maar ik heb heel snel dat onderscheid gezien. Je raakt gehertraumatiseerd als de spaceholder jou niet kan dragen.
Precies.
En jij kan iemand pas dragen als je er zelf ook bent geweest.
Juist.
En ik heb dat het meest gezien bij de shamanen. Ik ben echt door de diepste leegte en pijn en donkerte en de hel gegaan tijdens mijn shamanistische reizen. Ja. En die shamanen zitten er echt van, schatje, dit is nog niks. Ja. Dus zij konden mij zo goed dragen dat ik eruit kon komen.
Ja. En, je zegt hier wel echt iets cruciaals. En dat is ook veel klanten die bij mij komen. Die hebben bijvoorbeeld andere coaching trajecten gehad, ook op liefde en relatie. Alleen, kijk, ik heb een podcast opgenomen met Anna Bootsma. Ik weet niet of jij kent, echt credits naar haar. Wat een leuke, lieve, inspirerende vrouw. Maar zij zegt, het is niet zo moeilijk voor coaches om een trauma te openen. Maar het is veel moeilijker om het te holden, zeg maar. En om, dus dat is altijd weet, met wie je, je werkt. En,
ja, zeker. Ja. Maar ik heb ook ergens, en dat is ook weer misschien om sommige coaches en therapeuten een beetje weer rust te geven. Ik heb ook het vermoeden dat de problematiek van de cliënten, die komen op jou af wat je aan kan.
Ja.
Het is alsof de cliënten het wel een beetje aanvoelen van, oké, jij kan mij dragen. Ja. Dus ik krijg wel soms hele zware casussen, omdat ze misschien hopelijk aanvoelen dat ik het kan dragen.
Ja, ja, ja.
En als je net beginnend bent, dan komen ze ook niet naar je toe. Dus mensen voelen het wel aan op een bepaald niveau.
Ja.
Dus dat helpt ook wel. Maar dus hoe dieper jij in jezelf gaat, hoe meer je kan doen.
Hoe meer je kan doen. Ja, interessant hè?
Ja. Mooi. Vind je niet daarom altijd af en toe spannend om alleen maar over relaties te hebben? Voor jezelf ook?
Nee, want kijk, en wat bedoel je met spannend?
Nou, nu ben jij een beetje wellicht voor sommige mensen een beetje het voorbeeld van in relaties. Mm-hmm. En we hadden het er net ook van, ja, dan praat je over relaties mm-hmm. als artiest en dan gaat het mis. Mm-hmm. Heb je niet af en toe een beetje de spanning van, wat als het bij mij? Voel je daar een bepaalde verantwoordelijkheid of druk dat het bij jou goed gaat?
Ja, zeker. Ja, mooie vraag. Die is nog nooit gesteld, maar die voel ik zeker. Mm. Kijk, dat is altijd interessant. Kijk, ik ben iemand die als ik het doe, dan doe ik het goed. Ja, nou, wat ik vaak van klanten hoor is een stukje betrouwbaarheid, zuiverheid. Snap je? En dat vind ik heel mooi dat ik dat vaak terugkrijg. Zo wil ik mezelf ook vaak definiëren dat ik een betrouwbare man ben. Daar heb ik ook heel hard voor gewerkt de afgelopen 15 jaar om dat te kunnen zijn. Zeg maar. Mm-hmm. Ik ben dat niet altijd zo geweest. Dus ik neem dat ontzettend serieus. Ik neem mijn vak heel serieus. Ik neem mijn relatie heel serieus. Dat is echt 100% dedicated vanuit mijn hart. En daarmee leg ik mezelf dus ook een druk op, zeg maar. Ja. Nou heb ik dat in liefde nu wat minder, maar ik zie dat nu bijvoorbeeld in business, zeg maar. Ik wil het goed doen. En dat is het mooie, dat ik heel veel, klanten gewoon heel tevreden zijn. Dus dat is mooi. Alleen, ja, ik heb de neiging om mezelf daar soms een druk in op te leggen. Mm. En wat jij zegt, hè, omdat ik mezelf natuurlijk ook... ik deel heel veel vanuit mezelf, ook over mijn relatie. Juist over mijn relatie. Op Instagram ben ik best actief en LinkedIn en zo. Dus daar deel ik veel over mijn liefdesrelatie. En daarmee merk ik ook die positie die ik heb. En dan komen we weer wat ik eerder zei. Je hebt liefde, maar je hebt ook iets praktisch deel. Kijk, de relatie vanuit haar perspectief is natuurlijk... ze houdt van mij en we wonen samen. We hebben samen een appartementje op Tenerife ook, zeg maar. Dus dat zijn de praktische kanten. En wellicht nog een aantal meer. Maar bij mij speelt er ook nog een andere praktische kant. En dat is natuurlijk dat ik een bedrijf heb, zeg maar. En dat ik ook nog in de mensen help aan een gezonde, stabiele relatie. Dat stuk, dat heeft zij niet, zeg maar. Dus ik heb echt wel eens een angstige gedachte gehad van... en wat als ze bij me weggaat? Of wat als ik... Dat is ook het leven, zeg maar. Dat is ook het leven. En iedereen is mens, zeg maar. Mm. En het laatste wat ik mee wil geven is dat ik perfect ben... en dat al mijn relaties perfect gaan. Dus ik wil zeker... en ik denk ook niet dat ik dat ben om hier bij mij is alles perfect. Zeker niet. Ik denk wel dat ik... heel veel tijd en heel veel energie en heel veel liefde... en ook heel veel geld heb geïnvesteerd in mijn liefdesleven. Dus mijn persoonlijke reis. Ja. Maar anderzijds, ik heb heel veel studies gedaan en zo... Mooi. In de professionele kant, zeg maar.
Ja, je staat er nederig in. Dat is dan heel erg... Je hebt er ervaring in en die liefde straal je ook uit... maar er zit ook een nederigheid. En ik denk dat belangrijkste is ook.
Ja.
Want mijn werk vraagt eigenlijk dat ik ook gewoon gezond ben... en dat ik mijn eigen shit heb aangekeken tot een zeker niveau.
Ja.
En inmiddels kan ik op een plek staan van... ja, heb ik ook echt wel gedaan.
Precies.
Maar ik ben er alsnog nog lang niet. Weet je wel?
Nee, je bent nooit af, zeg maar.
Nee,
hè?
Precies. Dus een soort van, we zijn bewegende. En jij bent ook gewoon bewegende in je relaties en in de liefde.
Precies.
En ik denk dat mensen dat echt wel voelen bij jou. Dus dat,
dankjewel. Nou, dankjewel voor het compliment. En ik denk ook dat is altijd je verantwoordelijkheid als professional of als mens of zo. Dat je voelt van, en wat je net ook zei, van tot waar kan ik gaan? En waar ben ik wel klaar voor, waar niet? En als je die verantwoordelijkheid neemt, dan is het oké, zeg maar. En dat er dan misschien ooit iets gebeurt waarvan je denkt, die zou je niet aankomen. Of ik heb hier iets in te leren, dat is oké, daarvoor zijn we mensen. En dan ga je daar het volgende niveau in, zeg maar.
Ja. Mooi.
Ja, leuk man. Dit is, ik vind dit een interessant gesprek. Nou, mooi. Kunnen wij volgens mij nog urenlang doorpraten. Nou probeer ik altijd in een samenvatting samen te vatten waar we het over hebben gehad.
Succes.
Ja, precies. Ja, dit is een interessante en een lastige, maar I accepted the challenge. Okay. Nou, volgens mij waar we het over hebben gehad... Kijk, enerzijds hoor ik een rode draad natuurlijk wat relaties, maar ik hoor ook een rode draad en die gaat vooral in over, noem het, over... ja, jezelf kennen en de diepte in jezelf vinden, zeg maar. En alles wat je daarin tegenkomt in je leven, maar ook in relaties, zeg maar. We hebben het gehad over aankijken, over het flexibel kunnen verhouden tot. We hebben het gehad over enerzijds het mannelijke daarin, maar ook het vrouwelijke daarin. En ook daar weer richting kunnen hebben, maar het ook weer flexibel kunnen kijken. En ik denk dat een beetje samenvat wat in ieder geval allemaal de revue is gepasseerd.
Mooi, ja.
Ja. Hey, je bent een goed mens, een mooie man. Dankjewel dat je hier was.
Dankjewel. Bedankt voor het gesprek.
Ja, dankjewel, Dennis. Hey, wat ontzettend goed dat jij tot het einde hebt gekeken en of geluisterd naar deze podcast. Ontzettend fijn dat jij er was. En voordat we afsluiten, eerst nog even dit. Mocht jij nu herhaaldelijk vastlopen in jouw liefdesleven, in liefdesrelaties, en jij behoefte aan een deskundig en persoonlijk advies, weet dat je een gratis adviesgesprek met mij kan inplannen. Je vindt de link onder in de beschrijving. En dan zie ik je mogelijk daar.